Zo, doet hij het goed? Ja, hij doet het goed. We zullen het zo doen, dit gedeelte, dat als u in gesprek wil komen met de inleider, de heer Vergunst, dat u even iets laat merken en ik kom naar u toe. Ik laat u via die microfoon wat zeggen. Het voordeel is dat iedereen het hoort, dus ook de inleider, maar ook de mensen die met ons meeluisteren op de kerktelefoon. En dat is ook wel fijn. En internet. Oh, nou, naderhand, gelukkig. Wie komt binnen met de eerste vraag of eerste opmerking? Het is altijd een pijnlijk moment, maar hij is er.
Stel ervoor dat we gaande dit jaar besluiten om toch hervormde gemeente te blijven. Die mogelijkheid is er in het geheel van de nieuwe kerk. Wat zijn dan heel concreet de mogelijkheden en de onmogelijkheden? Zou je dat eens op een rijtje alsjeblieft?
De mogelijkheden, zal ik daarmee beginnen. Dat betekent dat u ter plaatse hervormde gemeente kunt blijven. Er is in de afgelopen jaren de nodige discussie geweest over de vraag of gemeenten de hervormde kerk konden voortzetten. En toen die vragen steeds meer gingen rondzingen, ook in de media, heeft de hervormde synode zich daarover uitgesproken in een rapport om de eenheid en de heelheid van de kerk. Dat in juni 2001 is aanvaard en dat toen toegestuurd is aan alle scriba's. Dus u kunt dat inzien bij uw scriba, als die het nog heeft. U kunt dat ook bespreken op de kerkraad. Het is, laat ik zeggen, het beantwoordt twee vragen. In de eerste plaats, kun je hervormde gemeente blijven buiten het verband van de Nederlandse Hervormde Kerk, nu en straks, als in een ambtelijke vergadering van die kerk besloten wordt om op te gaan in de Protestantse Kerk in Nederland? Ja, zeggen velen ook onder ons, wij zetten de Hervormde Kerk voort buiten de kerk en buiten de PKN. Dit rapport zegt dat dat niet kan. Ik zei in het begin van mijn inleiding, vanuit het voorbeeld van de christelijk gereformeerde kerk in Alphen, daar kan het wel. Buiten onze kerk heb je verschillende kerkgenootschappen waarbij het landelijk verband een optelsom is van alle plaatselijke gemeenten. Het is de gereformeerde kerken in Nederland, de gereformeerde gemeenten in Nederland. En alles wordt daar ter plaatse gedaan, behalve de dingen die ze echt niet zelfstandig kunnen doen. In onze hervormde kerk is er sprake van de Nederlandse hervormde kerk enkelvoud. Die bestaat uit al de hervormde gemeenten. En die gemeenten maken onderdeel van die kerk uit. Wanneer je die voort wilt zetten buiten het landelijk verband, kan dat gewoon niet. In het verleden hebben mensen dat wel geroepen en gezegd en ook gedaan, maar wat de consequentie is, zal ik u schilderen. Toen het in de tijd van de doleantie, die begon in Amsterdam en kreeg ook voor het een van de eerste plaatsen concreet gestalte in Voorthuizen. En het grootste deel van de gemeente ging mee met de toenmalige predikant Willem van den Berg. 10 mensen zijn achtergebleven en die mensen zijn de hervormde gemeente van Voorthuizen blijven vormen. Een gemeente die dankzij de trouw van de Heere God momenteel weer een bloeiende gemeente is met 2 predikantsplaatsen. Wat er van de gereformeerde kerk ter plaatse geworden is, laat ik nu even in het midden. Maar ik geef maar aan dat je een gehervormde gemeente niet kunt voortzetten buiten het landelijk verband. Wanneer iemand zegt, ik wil hier me van distancieren, ik wil hierin niet verder gaan, dan rest hem één ding om te zeggen, ja, dan bedank ik als lid. Dat geeft het rapport aan. Bepaalde mensen onder ons hebben gezegd van, ja, dat is even onpastoraal, want dan word ik in de kou gezet, dan moet ik bedanken. Nee, dat wil ook de landelijke kerk niet. Daar zullen gesprekken over gevoerd kunnen worden. Het gaat erom dat u helder heeft dat je een wijkgemeente niet in onze kerkstructuur niet zelfstandig kunt voortzetten. In de tweede plaats, en dat zijn denk ik ook de mogelijkheden voor een wijkgemeente. In de tweede plaats, dit rapport heeft een hoofdstuk 2. En dat hoofdstuk 2 luidt de gewaarborgde identiteit van de gemeente. Ook daarover is veel misverstand. En dat komt ook door voorlichting van kerkraden en predikanten. Ik denk dat we de bezwaren tegen het proces samenweg eerlijk en scherp mogen benoemen. Maar we moeten tegelijkertijd ook naar de synode reëel en eerlijk zijn. Ik kreeg een aantal maanden geleden een kerkblad doorgestuurd van een hervormd gereformeerde gemeente. Waarin de dominee onder zijn wijkberichten schrijft: nog even gemeente, dan zal ook in plaatsje X, ook bij ons, de vrouw op de kansel staan. Dan zullen er ook homoseksuelen aan het avondmaal toegelaten worden. En wij kunnen er niets tegen doen. Dan zal het liedboek gezongen moeten worden. En zo werden nog 5 dingen genoemd. Nou, dat is gewoon, voorzichtig gezegd, roddel. Maar dat is gewoon niet eerlijk, want dat is helemaal niet zo. Dit hoofdstuk geeft aan wat de gewaarborgde identiteit van de gemeente is. Ik wil het rapport niet van de eerste tot de laatste letter verdedigen. Met name rond hoofdstuk 1 heb ik een aantal wezenlijke bezwaren als het gaat over de beschrijving van de hervormde geschiedenis. Dominee Plezier schrijft daar dat de hervormde kerk altijd een brede kerk geweest is waarin we allerlei visies plaats hadden. Nou, dat is zeker zo. Maar als het gaat over de belijdenis, de grondslag van onze kerk, was dat toch anders. Dus hij gaat daar veel te veel uit van de huidige situatie, van de verschijnselen. Maar in hoofdstuk 2, en dat zou u zeker moeten bestuderen, gaat het over hoe je in de toekomstige Verenigde Kerk voluit de mogelijkheid hebt om als hervormde gemeente te blijven functioneren in verbondenheid aan het gereformeerd belijden. En daar gaat het ons om. En dat wordt toegelicht, ook in een aantal heel praktische punten, mogelijkheden zoals de vraagsteller noemt. De wijkgemeente heeft in de toekomst meer zeggenschap in een aantal situaties. Hier wordt klip en klaar verwoord dat de identiteit van de gemeente vastgesteld wordt door de kerkraad van de gemeente. En dan gaat het over de zorg voor de dienst van het woord en de sacramenten. Dan gaat het erom wie er als gastpredikanten voorgaan. Hoe het beleidsplan eruit ziet. Wie er mogen deelnemen aan de sacramenten. Wie er verkozen kunnen worden tot ambtsdrager. Wie er mogen kiezen voor ambtsdrager. Hoe de eredienst vorm krijgt als het gaat over bijbelvertaling of het lied dat gezongen wordt. Enzovoort enzovoort. Pastoraat rond doop, avondmaal. Er wordt ook nogal eens gezegd dat men de leugen eerst moet erkennen. Ook dat is iets wat denk ik niet reëel is om dat zo te zeggen. Op deze punten hopen wij om kerkenraden en gemeenteleden voorlichting te geven. Een artikelenreeks in de Waarheidsvriend te beginnen. Die begint overmorgen in het nummer van deze week. Waarin dominee Van Ginkel uit Goes in een aantal artikelen hopelijk eenvoudig uitgelegd zegt: wat staat er nou in die kerkorde? En wat moet je nou erkennen? Nou, als het dan over dat erkennen en respecteren gaat, ligt hij toe dat je erkent en respecteert dat Lutherse gemeenten een bijzondere verbondenheid hebben met de Lutherse belijdenis, waar gereformeerde gemeenten als de uwe, en waar ik bij hoor, een bijzondere verbondenheid hebben met de gereformeerde belijdenisgeschriften. Dus die mogelijkheden om, laat ik maar zeggen, hervormd te blijven, zoals u het noemt, hervormde gemeente te blijven, je verbonden te weten aan de gereformeerde belijdenis, is er volop. Ik wil nog een punt noemen, als antwoord op uw vraag. Dat gaat op het punt van het opzicht. In de grondslag van de nieuwe kerk staat ook de Augsburgse confessie verwoord. Een voorreformatorisch belijdenisgeschrift, waar heel diepe dingen in staan over de rechtvaardiging van de goddelozen, ook voor het huwelijk. Waar wat verhullende woorden in staan over doop en avondmaal. Maar als het nou gaat, stel nou dat rond het avondmaal, daar is het een spannend punt, daar wijkt die Augsburger af van de gereformeerde belijdenisgeschriften zoals wij die kennen. En stel dat uw predikant in een voorbereidingsdienst of op een avondmaalzondag, laat ik zeggen, de Lutherse theologie in deze, zoals die in de Augsburger terecht is gekomen, uitlegt. En dan zou je kunnen zeggen, ja, de kerkraad, scherp oor als de broeders hebben, hoop je, zegt na afloop, dominee, u week af van de gereformeerde confessie. En dan zou de predikant kunnen zeggen, nou, maar jullie maken mij niks, want dat staat in de grondslag. Nee, als het gaat om het opzicht, dan is een hervormde gemeente, die zich verbonden weet aan de gereformeerde belijdenisgeschriften, gebonden in het opzicht aan de gereformeerde confessie. Dus ook dat is een mogelijkheid. Nou, dan gaat het over de onmogelijkheden. De hervormde kerk, als gestalte die zoals zij nu is, zal opgaan in bredere verbanden. Zoals de hervormde synode momenteel nog wel bij elkaar komt, maar dan moet, ik geloof 1 of 2 keer per jaar, maar dan moet er een agenda bij elkaar geharkt worden en dan moeten de besluiten van de trio-synode bekrachtigd worden, maar de werkelijke ontmoeting en discussie en besluitvorming vindt daar nog altijd al langere tijd plaats. De hervormde synode zal verdwijnen. Het is bovenplaatselijk zullen de afgevaardigden van uw gemeente gereformeerde en Lutherse mensen ontmoeten. Zoals dat nu in deze situatie ook al wel praktijk is. Maar de hervormde klasses bestaat nog. En de hervormde synode bestaat nog. Hervormde klasses kunnen, wanneer ze eenduidig zijn, wanneer ze in overgrote meerderheid willen blijven bestaan, dat zal dan bijvoorbeeld gelden voor de klasses Amsterdam, vooralsnog voor 5 jaar kunnen mogen blijven bestaan. Maar goed, u begrijpt, 5 jaar vliegen soms ook voorbij. Dat zijn ook overgangsbepalingen. Is dit in eerste aanzet een antwoord aan de vraagsteller?
Ja, in zoverre dat onze eigen identiteit dan gewaarborgd is, maar ik denk vooral aan het kerk zijn. Als hervormden zijn we zeer gesteld op het volkskerk zijn. En hoe ver kunnen we dat nog uitdragen naar de meerdere vergaderingen? Hoe groot kan onze invloed daar zijn? En wat kunnen we daar niet meer eventueel als hervormde gemeente blijven? Wordt ons beleven van het kerk zijn beperkt? Of blijft ze zo? Of wordt ze zelfs sterker? Vooral zo bedoel ik het.
Ik zou benieuwd zijn aan u te vragen op welke wijze de hervormde gemeente van Rotterdam-Zuid, wijkgemeente Maranatenkerk, nog als volkskerk functioneert. Dat is een heel aangelegen punt natuurlijk. Hoe uitgaande van onze roeping om inderdaad kerk van het volk en kerk voor het volk te zijn. U vraagt toegespitst als het gaat over in hoeverre geeft de grondslag van de kerk ons grond onder de voeten om ook anderen op te roepen tot gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, om zo te zeggen. Ik denk dat dat op dezelfde wijze kan als nu. Omdat de grondslag van de kerk artikel 1.3 bevat. Ik heb hem niet bij me, dus ik moet even uit mijn hoofd citeren. Maar waar de kerk beleidt dat ze in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift voor haar getuigenis en dienst kerk wil zijn. Dus die gehoorzaamheid aan de schrift staat er punt 1. In de tweede plaats zijn in de in artikel 1.4 zijn de 3 formulieren meegegaan. Wat is bepalend voor het kerk zijn? Ik denk de grondslag en de geschiedenis. Er is continuïteit. Omdat die 3 formulieren meegaan naar die nieuwe kerk toe. En alle gemeenten, ook Lutherse gemeenten, ook gereformeerde kerken, maar ook onze eigen hervormde gemeenten, kunnen teruggeroepen worden tot gehoorzaamheid aan die grondslag zoals die verwoord is. Waarbij het enige bestaan als alle gemeenten op die grondslag. En daar kun je, dat geeft, hou vast om gemeenten of in de klasseis mensen die je daar ontmoet op terug te roepen. Er wordt vaak over de Lutheranen vrij scherp geschreven. En daar is denk ik aanleiding toe als je ziet welke leervrijheid men in de praktijk genomen heeft. Ook in zaken ethische kwesties. Maar ook de Lutherse grondslag zelf geeft daar in dit opzicht helemaal geen aanleiding toe. Want waar in onze eigen hervormde synode er in een impasse is als het gaat bijvoorbeeld over het huwelijk, spreekt de Augsburgse confessie heel schoon en heel bijbels over het huwelijk. Dus dat geeft alle reden en grond onder de voeten om Lutheranen en gereformeerden als het gaat over huwelijk en samenlevingsvormen terug te roepen. In die zin zal er geen sprake zijn van een principieel verschil met onze huidige situatie, maar slechts met een gradueel verschil.
Even daarbij aansluitend, we kunnen hervormd blijven. Tenminste, dat is de illusie, in zekere zin. Daar wil ik het even op toespitsen. Want je bent wel hervormd met de Samen op Weg kerkorde. En dat betekent in concreto een aantal handelingen, een aantal veranderingen, die vooral democratiserend zullen uitpakken. En dan is de vraag of de gemeenten, de hervormde gemeenten, dat aankunnen. En dan gaat het met name om het ambt en wat er omheen kan gebeuren. En allerlei andere activiteiten. En daar denk ik zit, dat is een voorbeeld van hoe dan toch onder de nieuwe kerkorde in onze gemeenten toch het een en ander kan veranderen.
De hervormde kerk zal die kerkorde niet krijgen als het verenigingsbesluit genomen wordt. Eerst neemt de hervormde synode die nieuwe kerkorde aan, stukje bij stukje, en die is al voor ver in de 90% aangenomen. En dan wordt het verenigingsbesluit genomen. Inderdaad is het waar dat de gemeente in de toekomst meer, noem het inspraak, noem het zeggenschap, noem het mondigheid, zal krijgen. Synodeleden vanuit onze beweging hebben daar verschillende keren vragen over gesteld. Ik denk dat u het heel terecht verwoordt als u zegt van de vraag is of gemeenten het aankunnen, of kerkraden het aankunnen. Het is vooral een wijze hoe je met de gemeente communiceert. De gemeente zal in de toekomst in een aantal zaken meer gehoord moeten worden. Bijvoorbeeld rond het beroepingswerk. Ik noem maar een willekeurig voorbeeld. Er staat, dacht ik nu aan in de ordinanties, dat het de taak van de kerkraad is de gemeente hierin te horen. Nou, dat gebeurt nu in onze gemeente ook wel. Niet bij het beroepingswerk, wel als het ambtsdragers verkozen kunnen worden, dan heeft de gemeente inspraak, dan kunnen ze namen indienen. Maar daar zal de gemeente meer haar stem kunnen laten klinken. Wanneer daar discussie over is, wordt er altijd teruggegrepen op bijvoorbeeld Calvijn, die de mondigheid van de gemeente, voor zover ik daar zicht op heb, positief gewaardeerd heeft. Ook natuurlijk tegen de achtergrond van heel de Rooms-Katholieke beweging, waar de priester voor de mensen dacht en handelde. De mondigheid van de gemeente is ook weer de vraag hoe je dat invult. Vul je dat bijbels in of vul je dat democratiserend in? Maar dat is inderdaad de vraag, kan een kerkraad dat aan? Kan een gemeente dat aan? Hoe wordt daar leiding aan gegeven? Hoe wordt die stem van de gemeente, die als het goed is denk ik nu toch ook gehoord mag worden in een aantal, ook als een beleidsplan geformuleerd wordt, dat je daarover met de gemeente communiceert. Maar de besluiten blijven bij de kerkraad.
Ja, uiteindelijk is dat zo. En in die zin zou je kunnen zeggen, hoeft er niet veel te veranderen. Maar als je ziet wat bijvoorbeeld een kwestie als die perforatieregeling eigenlijk, je zou bijna zeggen, het slechtste in de mens losmaakt, als het gaat om hervormd gereformeerde gemeenten onderling, dan moet je afvragen van zijn allerlei andere zaken waarvoor ruimte geboden wordt om in bijbelse zin, pastoraal, CQ, op andere wijze, openingen te bieden wat dan andersom gaat geclaimd worden. En dat is een zorgpunt voor een kerkraad. Ik denk dat...
Kijk, die perforatieregeling. Toen men die in 1 of 92 invoerde, dacht men dat er wel een fors aantal honderden mensen in het land gebruik van zouden maken. Schrikt u niet, het zijn er 150.000. 8% van de hervormde kerkleden is geperforeerd. En dat is nog niet zozeer in deze contraien, maar met name op de Veluwe. Van Harderwijk naar Ermelo, van Ermelo naar Putten, van Putten naar Garderen, van Garderen weer terug naar Putten.
Onder broeders van hetzelfde huis.
Onder broeders van hetzelfde huis.
En wordt dus de afscheiding in gepraktiseerd.
Maar de vraag is of invloed van de gemeente altijd negatief moet werken. Er zijn gemeenten, ook hervormd gereformeerde gemeenten. Missen we een grap?
Nee. Gaat u door.
Ja? Er zijn hervormd gereformeerde gemeenten waar de kerkraad zo'n stringent beleid heeft, waardoor de gemeente ter plaatse in alle omliggende plaatsen zit en mensen uit de streken naartoe komen. Ik noem geen namen, maar dit soort dingen kunnen ook wel eens een halt toegeroepen worden doordat de gemeente ook verantwoordelijkheid krijgt voor de gemeente zelf.
Wie van u neemt het over? Broeder Vlot.
Gaat u gaan. Ja, ik heb de laatste tijd in de alle voor- en tegens van de overwegingen en zo, met name wat de praktische kant van de zaak betreft, wat staat ons nu concreet te doen, er wordt altijd de notie van het verbond ingebracht, zowel bij voor- als bij tegenstanders van blijven of meegaan, om het eens even plat te zeggen, want ik vind dat zo zwart-wit niet legt, maar het merkwaardige is nu juist, ik noem het voorbeeld van de artikelen die van dominee Visser in de Waarheidsvriend gestaan hebben over die verbondsgehoorzaamheid en of dat er nou de godsverbond nu daarmee staat of valt, dat hij er wel mee verbonden is, maar dat dus het fundament eigenlijk in Gods trouw legt en niet in onze gehoorzaamheid. Maar wat mij nu altijd weer opvalt is dit: men refereert zich zo makkelijk aan de notie van het verbond. Maar ja, aan de ene kant spreekt mij dat geweldig aan, maar tegelijkertijd heb ik juist hier mijn aarzelingen. Want kun je het verbond met Davids huis nu zomaar overplanten in de kerk? De troon van David staat niet in de kerk hoor, die staat in Jeruzalem en die zal er straks weer staan. Dus ik vind dit juist het zwakke punt. Nee, dat verbond dat is zo'n soort sleutelwoord geworden. Een sleutel dat op ieder slot past, zo'n soort loper. En op dat punt heb ik dus mijn aarzelingen. En dat vind ik toch wel van evident belang.
Dank u, broeder Vlot. De vraag is of u andere sleutels hebt.
Ja, kijk. Als u zegt het verbond past op elke visie, dan is dat natuurlijk ook wel zo. Omdat de verschillende gemeenten of verschillende kerkgenootschappen ook hun eigen verbondsvisie hebben en dat interpreteren. Het gaat er in die visie op dat het spreken van God voorop gaat. Dat de trouw van God voorop gaat. Dat is denk ik toch de rode draad in het hele Oude Testament. Dat profeten geroepen werden om het woord van God in vervallen situaties in situaties waarin de zonden van het volk Israël zo erg waren, zoals ze bij de omliggende volken niet gevonden werden. En dat die profeten daar middenin gingen staan. En met het al zo zegt de Heere. En dat geen zoethoudertje is van het komt wel goed, want er is ook de verbondsraak inderdaad. Maar er werd wel opgeroepen tot verbondsgehoorzaamheid, tot verbondsvernieuwing. Geef de Heere de hand. En dat betekent dan niet dat het functioneren van het verbond afhankelijk is van ons antwoord en van onze gehoorzaamheid. Want dominee Visser heeft inderdaad in die artikelen gezegd dat God zelf daarin de eerste is. Dankzij dat spreken van God is er de kerk gekomen. Door de bediening van het woord en de geest werd er een gemeente vergaderd. Ik denk aan het openingswoord van uw predikant. Daar is Jezus Christus en die gekruisigd, het enige fundament en de enige grondslag. En waar de kerk in moeilijke situaties dreigde te dwalen. Daar werd opnieuw beleden. Daar werden de dingen opnieuw verwoord. En zo ontstaat de belijdenis. En die functie moet de belijdenis ook hebben. En die functie, dat heeft ook de afgelopen jaren, is natuurlijk ook een sterke legitimatie geweest voor ons staan in de hervormde kerk. Waardoor we misschien wel eens te weinig zicht hebben gekregen op die notie van het verbond. En moet je juist in een cruciale fase als nu daar opnieuw doorheen, dat opnieuw doordenken. Ik vind niet dat u zo kunt zeggen van nou dat verbond is een, daar wappert iedereen maar mee en dan, dan maakt het de verwarring groter. Maar ik denk dat we daar een heel Bijbels zicht op moeten hebben. En dan is dat wel, dan ligt daar wel toch de sleutel in voor het hele kerkelijk vraagstuk.
Het punt is dat broeder Vlot daar heel diepgaand over nagedacht.
Ja, dat heb ik.
Kwestie van het verbond.
Ik heb dat wel eens begrepen van mensen die ook wel eens hier geweest zijn. Ja.
Ja. We zullen ons verzekerd houden dat hier een aandachtspunt ligt in de zin van we vragen naar de diepte van de woorden en niet naar de slogan. We vragen naar de exegese, wat staat daar? En dat moet ons met ons meegaan, daar pleit broeder Vlot voor. Maar tegelijkertijd denk ik dat het een heel intrigerende vraag is in dit verband, waar de prediking van de rechtvaardiging van de goddelozen, waar ruimte is, anders dan in die volkskerk, waar het verbond beleden wordt als die trouw van God. Dat is even aansluitend op de opmerking, de vraag van dominee van der Sluis. Dat is iets waar we dan eens over moeten nadenken. Bijzonder is daar waar kerkverbanden ontstaan zijn, zonder die beklemtoning van die verbondsnotie, daar is de prediking van de rechtvaardiging van de goddelozen, zeg het even zwart-wit, geweken. Ik zeg niet dat ik het daarmee legitimeer, maar het is wel voor mij een aandachtspunt. Een andere vraag. Mevrouw van der Velde.
Zo, hangen.
Ja.
Als ik me goed herinner, dan is het credo of een credo van de hervormde kerk een onopgeefbare verbondenheid met Israël. Gaat dat mee naar of met samen op weg?
Belangrijke vraag dus. Zorgpunt zelfs.
Ja, er is in zaken visie op Israël in onze kerk de afgelopen maanden, jaren, toch wat, wat gewijzigd. U weet dat dominee Vreekamp jarenlang secretaris is geweest voor de verhouding van de kerk en Israël. Hij is vervroegd met emeritaat gegaan, ook vanwege de bezuinigingen in het dienstencentrum. De dominee Plezier heeft gesproken in zijn afscheidsdienst en heeft in, ik geloof dat het in oktober was, ja natuurlijk, was op de Israëlzondag dat dominee Vreekamp wegging. En dominee Plezier, de scriba van de SW-kerken, heeft daar gesproken en heeft daar opnieuw klip en klaar gezegd dat de SW-kerken de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël willen blijven vasthouden. Daarmee heeft men zich wat gedistanceerd van de staat Israël. Goed, u begrijpt, u weet ook die discussie dat men zich niet wil vereenzelvigen in de sympathie met alle politiek van, van de Israëlische regering. Maar als het gaat over de verbondenheid met het volk Israël, staat die op deze wijze ook opnieuw in de nieuwe kerkorde. Ja. Ja, men heeft willen aangeven dat men, laat ik zeggen, de verbondenheid met Israël als volk van God, volk van het oude verbond, dat dat onopgeefbaar is. Maar men heeft tegelijkertijd aan willen geven dat men niet zich wil scharen achter elke politiek van. Dat is het onderscheid wat nu gemaakt is.
Een andere vraag. Broeder Kok.
U noemde aan het eind van uw referaat noemt u een vijftal punten die heel erg belangrijk waren. Een daarvan die ging over de pluriformiteit. Ik vraag me af hoe kunnen we in een kerk die zo pluriform is en ook in de kerk worden waar zo ontzettend veel verschillende kanten wordt beleden. U gaf het zelf ook, ook aan. Die luizen in de pels zijn die de geïnformeerde bond nu ook is eigenlijk in de hervormde kerk. Dus hoe kunnen we eigenlijk concreet steeds weer op de verantwoordelijkheid roepen op basis van de geïnformeerde belijdenis en op die manier dat uitdragen ook in de nieuwe verenigde kerk.
Ja, als het gaat om die luizende pels, u zei van die de geïnformeerde bond ook is. Kijk, de geïnformeerde bond is slechts een vereniging in de kerk. En juist als het gaat om de regering van de kerk en haar, het leiden ervan, moeten we kerkelijk, dat is ook ambtelijk blijven denken. Dus het gaat daarbij om hervormde gemeenten waar de afgevaardigden inderdaad opkomen voor het recht van de hervormde gezindheid, voor die geïnformeerde belijdenis. Ik heb er iets over gezegd, ook in antwoord op wat dominee van der Sluis vroeg. De gemeente zal haar identiteit ook dienen te verwoorden in het beleidsplan dat helder is waar u hiervoor staat. Ik weet niet of de gemeente hier al een beleidsplan heeft. Ik vermoed het wel, althans in 1991 is het verplichtend gemaakt door de synode om je beleid te formuleren. Nou, dat hebben heel veel gemeenten niet gedaan. Het is ook wat onwennig om aan een beleidsplan in de kerk te denken. Maar juist nu zal het van belang zijn om, dat kan ook heel kort, je visie te verwoorden op huwelijk, op de sacramenten, op de ambten enzovoorts. Dus dat is naar binnen gericht. En van daaruit ja, denk ik dat je op dezelfde wijze reformerend in de kerk moet staan. Als het gaat over het beste van onze beweging, wat is dat dan? Ik wil u vertellen dat ik een jaar of twee geleden uitgenodigd werd door de voorzitter van het confessioneel geïnformeerd beraad. Die mede door die discussie rond professor Den Heijer wat meer profiel gekregen hebben deze mensen. Ze zijn er ook wat meer gaan organiseren, wat meer gaan roeren binnen de geïnformeerde kerken, dat CGB. En ik ben daar een middag geweest en ik moet zeggen, het lukte mij niet om die mensen te overtuigen. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd hoe onze traditie geweest is. Ik vroeg ook van waarom heb je nou mij gevraagd aan die bestuurders van het CGB. Waarom heb je nou mij gevraagd om hierover met jullie van gedachten te wisselen? En niet de confessionele vereniging waar je, laat ik maar zeggen, geestelijk, spiritueel dichterbij staat. Ja, zei men. Maar wij zijn zo onder de indruk van de daadkracht van de geïnformeerde bond. En die vuist werd even gevormd. Toen heb ik gezegd, dan hebben wij een imagoprobleem. Want de geïnformeerde bond heeft nooit daadkracht willen hebben in de zin van zo. Maar heeft een beweging willen zijn waarbij A, het gebed voor de kerk, het gebed voor de dienaren van het woord, het gebed voor degenen die leiden, die onderwijs geven aan de faculteiten, beoefend wordt. En er van daaruit hoop voor de kerk is. En ten tweede, het gaat om het getuigend op je post zijn. En die twee dingen, vaak in vrezen en beven, dienen onze identiteit te zijn. In het verleden en in de toekomst. En niet van wij zullen onze collecte inhouden en nou ja, wat voor plannen er verder leefden. Ik kan daar heel weinig mee. Ja.
Dat was het. Andere vraag? Ik kijk rond, waar, daar.
U vertelt net dat, dat er bepaalde waarborgen behouden worden in de indeling van de kerkdienst en dat soort dingen. Dat staat ook op papier. Mochten wij die kerkorde aannemen, is er dan niet een mogelijkheid van de synode om toch via andere wegen druk uit te oefenen om bepaalde dingen te doen die wij dan niet verkiezen, zoals bijvoorbeeld het inzegen van homohuwelijken, want dat is wat er nu ook gebeurt bij sommige gemeenten die bijvoorbeeld niet aangepast zijn met de ouderling kerkvoogd. Die krijgen, ondanks dat ze daar vrij in zijn, krijgen die toch druk omdat ze geen dominee meer aan mogen nemen. Bestaat die druk er ook nog?
Ja, scherpe vraag. inderdaad die ruimte om voluit naar het woord te leven zoals wij de schrift verstaan, is er tot nu toe ook. Die is verschillende keren gegarandeerd. Op 5 november jongstleden heeft dominee Plezier een brief geschreven, een pastorale brief naar alle kerkraden van 4 of 5 A4'tjes, waarin dit opnieuw verwoord is. Alleen de vraag is van ja, wat zal dat in de praktijk betekenen? Nou inderdaad, als wij denken, wat is, als het gaat over de discussie tussen ware en valse kerk. Een ware kerk wordt gezien toch, hè, waar de zuivere verkondiging van het woord is en de reine bediening van de sacramenten en waar de tucht gehanteerd wordt. Maar dat, als dat niet meer mogelijk is en als dat concreet verhinderd zou worden, dan zou je daar kunnen zeggen van daar zijn trekken van een valse kerk. Waar het onmogelijk gemaakt wordt, zoals het Luther onmogelijk gemaakt werd om in zijn situatie zo te spreken en hij in de ban werd gedaan. Ja, ik verwacht dat niet, op geen enkele wijze. Want in die zin is er toch te veel continuïteit met nu. Iets anders is wat je zegt van ja, hoe gaat het over die kerkvoordij kwestie? Dat is een beheerszaak waarbij je natuurlijk moet zeggen dat in 1951, toen die nieuwe kerkorde kwam, onze hervormde kerk al gekozen heeft voor de figuur van de ouderling kerkvoogd. Voor dus aangepast beheer. Nou, daar is in die zin veel voor te zeggen. De gereformeerden willen dat niet. Die willen hun zelfstandigheid houden. Ik geef één voorbeeld om kort duidelijk te maken dat het toch van belang is dat kerkvoogdijen aanpassen. In de gereformeerde kerk van Leeuwarden was één predikant en die man had het ontzettend druk. Totdat er 1 jaar of 8 geleden men een legaat kreeg van, ik geloof, 1,2 miljoen gulden. En men dacht van, hé, dat is geweldig. Nu zijn we van die geweldige werkdruk van onze dominee af. En ze hebben er 2 predikantsplaatsen naast gesticht. En er werden 2 dominees bij beroepen. Dus Gifmeer Leeuwarden had 3 predikanten. Dus als je een beetje logisch nadenkt, krijg je niet elke 5 jaar een legaat van 1,2 miljoen. Dus op geen enkele wijze was dit een garantie naar de toekomst. Nou, dat zou in onze hervormde situatie met aangepast beheer nooit kunnen. Want je moet op langere termijn garanties hebben. Dus in die zin is het gewoon ook goed dat er bovenplaatselijk toezicht is. Geen regelgeving en je goederen worden niet afgenomen, maar dat er toezicht is. Verzetten sommigen zich tegen. En die gemeenten die dat doen onder ons, die geven eerlijk aan dat ze nog niet eens zoveel bezwaar hebben tegen dat aangepaste beheer op zich. Maar dat het nu de laatste 5 à 8 jaar is komen te staan in het kader van Samen op Weg. Je kunt dat niet meer scheiden. Maar het feit dat het een overgangsregeling zal zijn, is al vanaf 1951 zo. Het feit nu dat dit heel hard gespeeld wordt met zaken voor de kerkelijke en de burgerlijke rechter is natuurlijk ontzettend verdrietig. A, omdat mensen van de kerk voor de rechter komen tegenover elkaar. B, omdat er al dik door de 1 miljoen gulden en misschien wel naar de 2 miljoen gulden geld vanuit de gemeenten naar de rechtbank gaat, aan gespendeerd wordt. Ten derde moet je zeggen dat de gemeenten te allen tijden de kerk voor de rechter hebben gedaagd en dat de kerk nog altijd in het gelijk is gesteld. Maar als het er nu om, en het laatste wat ik erover zeg, is het feit dat het beroepingswerk geblokkeerd wordt, vind ik wel heel erg. In tal van gemeenten die al vele jaren vakant zijn en waar dus de prediking van het evangelie, waardoor de gemeente gebouwd wordt, niet voort kan gaan. Ja, dat moest niet mogen. Dat is zo. Maar ik geef dus even die 2 situaties aan, maar we moeten ze niet koppelen, want op dit punt is er denk ik, zoals het er nu uitziet, geen reden tot zorg. Mee eens?
Ik kijk naar de klok. Wie heeft er een vraag? Wie wil er nog even doorgaan? Een korte, ja? Had je er nog een?
Ik kijk naar de klok, dus mijn vraag is hoe laat is het?
5 voor 10. Wie wil nog ergens op inhaken? Ik begrijp dat u naar huis wil. En broeder Vergunst heeft nog een heel rit te maken naar Apeldoorn.
Dat komt wel, Banja.
Wij gaan afsluiten. Hartelijk dank voor uw pogingen om ons iets te vertellen over
de stand van zaken. Het is ook voor de gemeente heel erg moeilijk om door alle stemmen heen, door alle berichtgeving heen, de koers te houden die ze moet houden. De prediking haakt erop in, maar op haar eigen wijze, oftewel vanuit het woord, en kan dus niet al te concreet worden. De andere kant is de berichtgeving in de kranten en tijdschriften, die vertolken vaak ook een specifieke blik op de zaak. En het is goed om daar toch iets afstand van te nemen en de zaken toch eens te wegen. En daarom is deze avond heel goed. De kerkraad gaat daar eerstdaags ook mee verder in verband met de nadenken over de nieuwe kerkorde, het nadenken over de voorgestelde nieuwe kerkorde, eventuele wijzigingen die voor te stellen zijn, zal zich eerstdaags ook zich weer mee bezig moeten houden. De besluit voor, ja, er hing iets in de lucht van, ja, ze zal haar standpunt bepalen. Ja, nou, dat moet u dan wel verstaan binnen de kaders zoals dat vanavond is duidelijk geworden. Want voor zover een besluitvormingsproces naar de regels der kerk geschiet, dan is dat standpunt op die manier wettig bepaald. Dat moeten we ons goed realiseren. Er komt geen moment dat de Maranatha wijkgemeente kan zeggen, we gaan of we gaan niet. Dat kan helemaal niet. Dat is inherent aan het hervormd zijn. Dat is een persoonlijke actie van u of van mij. Daarom is het zo belangrijk dat we daar ook onze rijkwijde in beseffen van wat kan en niet kan. De zorg samen dragen, dat betekent vooral geestelijk dragen in verbondenheid aan elkaar, maar wel aan de genadetroon. Want alleen daar kunnen we het van verwachten. Er komt straks een besluit in de synodes, dan moet de nieuwe kerkorde als het ware vastgesteld worden. En daar zal een overgrote meerderheid voor moeten zijn. Dat zal dit jaar spelen. Dat is een heel spannend moment. Er zal een klein gedeelte, ik was zelf in december op de dubbele synodevergadering namens onze klasses, de verdubbelde synode. En dan merk je hoe spannend dat is, zal dat percentage überhaupt gehaald worden, dat samen op weg door zal kunnen gaan. De poppetjes zijn geteld, want zo gaat dat hier. Zo zijn we en zo praten wij ook met elkaar. En tegelijkertijd de Heere regeert. En ik hoop dat we dat ook meegekregen hebben vanavond. Dat we dat, zeg maar, naar huis, heel persoonlijk, in ons gebedsleven, de worsteling die daarmee gepaard gaan. Zeggen, Heere, houd uw kerk vast. En of dat dan precies die hervormde kerk is, dat laat ik maar aan hem over. Waar het om gaat is dat die verkondiging daar is en blijven mag. Ook voor ons, hier midden in die stad. Dat zou het wonder zijn. Want daar moeten we het uiteindelijk van hebben.
Wilt u met ons eindigen deze avond?